schriftlezing in het middaguur vinden we in het Oude Testament. En wel in het boek Exodus. En we lezen daaruit met elkaar Exodus 19. Vanaf het 9e vers tot en met hoofdstuk 20 vers 3. Dus de schriftlezing in dit middaguur. Exodus 19 vanaf het 9e vers tot en met vers 3 van hoofdstuk 20.
En de Heere zeide tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden des volks verkondigd. Ook zeide de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen. En bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen, op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op de berg te klimmen en er zelfs einde aan te roeren. Al wie de berg aanroept, zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Hetzij een beest, hetzij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk. En zij wiezen hun klederen. En hij zeide tot het volk: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ene zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet, en zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelve nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes: ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere, om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende: bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem: ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Geliefde gemeente, het gebeurde aan het begin van de 17e eeuw dat veel pelgrims vanuit Engeland overvoeren naar de nieuwe wereld, wat wij nu noemen Amerika. De Verenigde Staten van Amerika. Veel Engelsen, zoveel Engelsen dat op enig moment er 13 Britse koloniën ontstonden daar in de Nieuwe Wereld. De oostelijke kant van het huidige Amerika. Noordoosten. Maar op enig moment wilden Engelse mensen die zich daar hadden gevestigd zich vrijmaken van Engeland. Ze zeiden: we moeten hier een nieuwe toekomst beginnen, we moeten het juk van Engeland van ons afwerpen, we moeten hier een nieuwe wereld stichten, een nieuwe toekomst beginnen. En daarom waren er verschillende mannen, zoals Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, de Founding Fathers, Die als het ware een stap naar voren deden en die zeiden, we moeten ons losmaken van Engeland en we moeten zorgen dat we zelfstandig verder gaan. En inderdaad, zo vertellen ons ook de geschiedenisboeken. Zo ontstonden de Verenigde Staten van Amerika. Los van Engeland. Los van Groot-Brittannië. En uiteindelijk hoorde daar ook een grondwet bij en daarom kwam ook de Constitutie tot stand. Amerikaanse grondwet, u kunt hem nog bezichtigen in Washington, daar ligt hij nog ter inzage voor de ogen van toeristen en andere belangstellenden. De grondwet. Wel, aan deze ontwikkeling in de geschiedenis moest ik denken, dat begrijpt u wellicht ook wanneer het gaat over het gedeelte dat vanmiddag voor ligt. Het volk Israël is ook vrijgekomen van een ander volk. Nee, ze hebben zich niet vrijgevochten. Nee, zo is het niet gegaan. Maar ze zijn wel los komen te staan van Egypte en de Heere geeft hen nu ook een wet. De 10 geboden. En daar vraagt de Heidelberger Catechismus aandacht voor in de zondagen die nu volgen. En we willen met het begin van de behandeling van die wet nu vanmiddag een aanvang nemen. Zondag 34, dat vraagt vanmiddag om aandacht. Zondag 34, dat willen we met elkaar overdenken. En het is goed dat we, net als gewoonlijk, die zondagsafdeling ook met elkaar lezen. We lezen met elkaar vraag en antwoord 92. En daar luidt deze vraag, hoe luidt de wet des Heren? Antwoord, God sprak al deze woorden. En dan klinken er woorden uit Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan lezen we alleen vanmiddag het eerste gebod, zoals dat klinkt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord, dat ik zo lief als mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats des enigen waren Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover de lezing van de Heidelberger Catechismus zondag 34. Ik schrijf als opschrift boven de verkondiging God en het eerste gebod. God en het eerste gebod. 3 gedachten. Allereerst letten we op de inleiding van de wet. Dan staan we stil bij vraag en antwoord 92. De indeling of de inleiding van de wet. De wet wordt namelijk ingeleid met God sprak al deze woorden zeggende. De inleiding van de wet. In onze tweede gedachte letten we op de indeling van de wet, want we lezen in vraag en antwoord 93 dat de wet op een bepaalde manier is ingedeeld. Daar zullen we vanmiddag maar kort bij stilstaan. Ik denk ook dat dat kort kan. En dan resteren nog vraag en antwoord 94 en 95 en dan letten we op de inhoud van de wet. Het eerste gebod. Vraag en antwoord 94 en 95. De inhoud van de wet. Dus allereerst de inleiding van de wet. In onze tweede gedachte de indeling van de wet en tot slot de inhoud van de wet. En dat alles onder het thema God en het eerste gebod. We zijn toegekomen aan de behandeling van de 10 geboden van de Heere, de wet van de Heere. Het heeft een plek gekregen in het deel van de dankzegging. Zeker, de wet heeft ook als functie om ons te ontdekken aan de zonde. Zeker, het is een spiegel waarbij een zondaar zijn zonden persoonlijk leert kennen, bij het licht van de wet, bij het licht van Gods geest. Maar de wet heeft in de behandeling van de Heidelberger Catechismus een plek gekregen in het stuk van de dankbaarheid. Het derde stuk, dat geeft ons veel te zeggen. We hopen er nog wel op terug te komen. En wanneer dan de Heidelberger deze wet van de Heere ter sprake brengt, dan wordt de wet als volgt ingeluid: God sprak al deze woorden. Maar we weten, en dat hebben we net ook gehoord toen de schriftlezing klonk, dat er nog een woordje aan vooraf gaat. Toen sprak God al deze woorden. En in de Hebreeuwse taal staat er ook echt een woordje voor. We mogen dat vertalen met en, maar ook met toen. Het is goed vertaald, zoals onze Statenvertalers dat hebben weergegeven. Toen sprak God al deze woorden. En omdat dat woordje daar staat, is het ook goed om te zien wat dat betekent. Want de wet wordt gegeven onder bijzondere omstandigheden. En de wet wordt niet voor niets gegeven onder die omstandigheden. En daarom wil ik uw aandacht allereerst vragen voor het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen uit Exodus 19. En dan beginnen we bij het 10e vers. Daar zegt de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen. Dus voordat het komt tot een ontmoeting met de Heere, moet het volk Israël zich heiligen, zich afzonderen. Ze moeten bepaalde handelingen verrichten. Wat voor handelingen zijn dat geweest? Wel, er staat hier dat ze hun kleren moeten wassen, maar er staat ook bij dat ze zich moeten heiligen. Daarmee mogen we denken, zo zeggen de verkladers, aan het wassen van zichzelf, hun lichaam, het reinigen van hun tenten, het onthouden van geslachtsgemeenschap. Ze moeten zich richten op de Heere en daar moeten ze dus voorbereidingshandelingen voor treffen. Voor de ontmoeting met de Heere moeten zij voorbereidingshandelingen treffen. Zij moeten zich voorbereiden op een ontmoeting met God. Dat zien wij vaker, gemeente, in de Bijbel. Als Samuel op enig moment afdaalt naar Bethlehem, het huisje van Isaï, dan komen de oudsten van Bethlehem tegemoet en dan zeggen ze tegen Samuel: is uw komst met vrede? En dan zegt Samuel: ik kom om een offer te brengen. Heiligt u. Heiligt u. Daar hebben we het. Als Jacob wordt geroepen om te offeren in Bethel, dan heiligt hij zich allereerst. Hij bereidt zich voor op de ontmoeting met de Heere. En wanneer Job, om niet meer te noemen, wanneer Job diep in het Oude Testament offert voor de Heere, het komt tot een ontmoeting met die heilige Heere, dan heiligt hij zich voor die ontmoeting met de Heere. Gemeente, ik trek daaruit een lijn en dat is een meer algemene lijn die zich niet allereerst toespitst op de heilige wet van de Heere. Daar hopen we zo wel meer over te horen. Maar ik spreek nu eerst over een ontmoeting met de Heere zelf. Daar moeten wij ons op voorbereiden. Dat gaat niet zomaar. Wanneer het komt tot een ontmoeting met de Heere, en laten we het maar toepassen op de kerkdienst, dan vraagt dat voorbereiding. En daarom vraag ik het, en we maken het maar praktisch vanavond, bereiden wij ons ook voor op een ontmoeting met de Heere op zondagmorgen, op zondagmiddag. Hoe doen we dat dan? Wel, we lezen van de Heer Jezus dat hij op enig moment zijn gedachten richt naar Jeruzalem. Dan is hij nog ver van Jeruzalem verwijderd, maar hij richt zijn aangezicht naar Jeruzalem. Wij kunnen ook onze aangezichten richten naar Jeruzalem. Praktisch? Door een goed boek te lezen op zaterdagavond. Door misschien een preek te luisteren op zaterdagavond. Door onze gedachten te richten op het woord van de Heere zoals dat de volgende ochtend zal klinken hier in de kerk. Het dorp waar we vandaan komen, voordat we het beroep naar u mochten aannemen, Urk, klinken elke zaterdagavond de klokken om 6:00 's avonds. En Krijn de Jong, een echte Urker-kenner, heeft een keer in het kerkblad van het Noorden laten optekenen, dat is een subtiel vermaan, een vriendelijk vermaan, dat als het ware wil zeggen, Urkers, leg nu je werk maar neer. De zondag komt eraan. De Sabbat breekt aan. En nu zeg ik niet dat wij hier de klokken massaal moeten gaan luiden op zaterdagavond, maar het is een prachtige gedachte, gemeente. Om als het ware tegen elkaar te zeggen, de zondag is in aantocht. En ik weet wel dat de kinderen dan nog niet op bed liggen. En dat er misschien van alles nog moet gebeuren in huis. Er moet misschien nog een stofzuiger door de vloer en over de vloer worden gehaald. Begrijp ik best, maar laten we onze gedachten richten naar Jeruzalem. Als voorbereiding, als heiliging op de dag van de Heere. Een ontmoeting met hem. En ik geloof dat dat ook bepaalt, gemeente, en dat zeg ik ook maar in alle eerlijkheid, hoe wij plaatsnemen in de kerk. Voor de dienst. En ik snap best dat je enkele woorden wisselt, omdat je elkaar misschien een week niet hebt gezien. Dat is prima. Dat mag ook. Het is ook een gemeenschap hier. Maar probeer ook te beseffen, gemeente, dat in een kerkdienst er een ontmoeting met de Heere plaatsvindt. Dan mogen we ook wel een poosje zwijgen voor de dienst. En lees dan de schriftlezing maar door. Neem dat maar heel stilletjes voor uzelf door. Word maar even stil voor het aangezicht van de Heer. Hij wil een ontmoeting met u hebben. Daar past voorbereiding bij. Niet meteen van de week zo in de zondag ploffen. Maar laten we ons op een heilige wijze voorbereiden. We zien het ook hier. Dat moet het volk doen. Maar Mozes moet ook wat doen. Wat moet Mozes doen? We lezen het in ons gedeelte, vers 12. En bepaal het volk rondom. Wat betekenen deze woorden? Wel, Mozes moet zorgen voor allemaal palen. Palen rond de Sinaï. Ja, daar is het volk aangekomen. Het volk heeft zich losgemaakt van Egypte. Farao heeft nog geprobeerd om het volk Israël terug te krijgen in zijn grepen, in zijn klauwen. Ja, u moet er maar op letten wanneer de Heer in uw hart gaat werken en u uit het diensthuis wordt geleid van Egypte, dat de duivel u niet zomaar laat gaan. Die prooi wil hij terug. Heeft Farao ook geprobeerd? Maar het volk Israël is uit Egypte geleid. Ze zijn voor de Rode Zee komen te staan. Een onmogelijkheid, maar God baande door de woeste baar en brede stromen hun een pad. De farao is omgekomen met zijn trawanten en nu zijn ze als volk in de woestijn terechtgekomen. De Midbar, een steppengebied, onherbergzaam oord. En wanneer we dan dit gedeelte overdenken met elkaar, dan moeten we het ons zo voorstellen, dan hebben ze ongeveer een kleine 3 maanden gereisd door de woestijn. En dan komen ze inderdaad in de vlakte van Sinaï. Een vlakte. En wanneer je de ogen zou opslaan, dan zie je in de verte het Sinaï-gebergte. En midden in dat gebergte rijst als het ware een berg op. Dat is de Horeb, een berg van zo'n 2300 meter hoog. En wanneer we in gedachten naar die berg zouden kijken, dan heeft die berg wel enigszins de vorm van een preekstoel, een soort spreekgestoelte. Daar gaat de Heere zometeen dan ook spreken. Daar zal zometeen zijn stem klinken. Kijk, en dan gaan we nog een keer. Na het gedeelte dat we net met elkaar lazen, dan klinkt inderdaad de opdracht van de Heere tot Mozes. En bepaal het volk rondom. Mozes moet allemaal palen vestigen, palen aanbrengen om de berg Sinaï heen. Als afscherming. Want, dat is de reden, er mag geen mens de berg Sinaï aanraken Er mag ook geen dier die berg aanraken. En als dat wel gebeurt, oudere jongeren, wat dan? Dan moet die mens zeker gedood worden. En dan moeten we er ook nog even op letten hoe die mens gedood moet worden. Dat moet gebeuren zonder lichamelijk contact. Ja, ik moet het plastisch zeggen vanmiddag, gemeente, om het duidelijk te maken. Dat mag dus niet gebeuren bijvoorbeeld door wurging of door iemand dood te slaan. Nee, de Heere zegt, wanneer iemand die berg heeft aangeraakt, dan moet hij zeker gedood worden, maar dat moet op afstand gebeuren. Of door het middel van een pijl die afgeschoten wordt, of door middel van steniging. Gemeente, dat leert ons in deze ogenblikken, dat de Heere God heilig is. En dat ook de wet van de Heere heilig is. Dat niemand die plaats waar zometeen die wet zal worden afgekondigd, dat niemand die plaats mag aanraken, die berg mag aanroeren. En op het moment dat iemand die berg wel aanraakt, moet diegene sterven. En op zo'n manier dat degene die het doodsvonnis voltrekt, niet eens contact mag maken met diegene. Voelt u dat vanmiddag, gemeente? Ik zet het bewust even op scherp, hoor, vanmiddag. Doe ik bewust. Weet u waarom? Omdat ik bang ben, en ik kruip vanmiddag weer heel dicht tegen u aan, hoor. Ik zit weer naast u in de bank. Maar omdat ik bang ben, gemeente, dat wij soms veel te makkelijk met de wet van de Heer omgaan. Veel te makkelijk. Wanneer de 10 geboden klinken hier op zondagmorgen, hoe vaak dwalen onze gedachten dan niet af? Wees maar eerlijk. En ja, die 10 geboden van de Heere, ze doen er wel toe. Maar ach, ja, ik ben ook mens. En ik heb ook mijn behoeften en mijn begeerten en mijn verlangens. En ja, ik ben toch ook gewoon een schepsel van vlees en bloed. En mensen moeten toch ook aan zijn trekken komen. En ach, de Heere zal toch ook wel eens zonde door de vingers zien? Als wij kleine gedachten van de zonde hebben, gemeente, kleine gedachten van de wet, kan het niet anders of we hebben ook kleine gedachten van de Heer Jezus. Als wij kleine gedachten van de zonde hebben, hebben we kleine gedachten van Christus. Zegt de Heer Jezus zelf ook. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Denk maar aan Maria Magdalena, jongens en meisjes. Bezeten van 7 duivelen, een volheid aan duivelen. En wat had ze Christus lief? Wanneer we kleine gedachten, ik zeg het bewust nog een keer, wanneer we kleine gedachten van de wet hebben, van de zonde hebben, hebben we ook kleine gedachten van de Heer Jezus. Dan wordt genade te goedkoop. Kan dat? Dat kan. Dus het volk moet zich heiligen. Mozes zorgt voor een palenscherm rond de berg. En dan moeten we u ook nog bepalen bij de wijze waarop de Heere tot het volk komt. Vers 16. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk. Let even op die volgorde, gemeente. Donderen, bliksem, wolk. Donderen, bliksem, wolk. Nou, kinderen, dat is in onze tijd toch precies omgekeerd? Als we een onweersbui verwachten en we zouden de polder in gaan, dan zien we eerst een donkere wolk. Dan zien we een lichtflits en dan gaan jullie misschien wel tellen. 1, 2, 3. En dan is er een dreun. Gekletter. Een donderslag. Hier is het omgekeerd. Donder, bliksem, wolk. Ja, gemeente, want hier verschijnt zometeen de Heere. De grote schepper van hemel en van aarde. De grote schepper van alle dingen, die ook de elementen van de natuur heeft geschapen. Hij verschijnt zometeen onder grote tekenen, met rook op de bergen en het geklank van een sterke bazuin. Dat is God, gemeente. Zo is de Heere. De Heer, en ik zeg het met de hoogste eerbied, gemeente. De Heer is maar niet onze buurman. Niet iemand die onze gelijke is. Hier komt zometeen op de berg Horeb de heilige God. En hij laat zometeen ook zijn heilige wet klinken. Ja, zelfs zo dat al het volk, vers 16 het slot, verschrikt. Dat de berg gaat beven. Dat het inderdaad een geluid is dat zeer sterk is, dat klinkt uit de bazuin. Dat er rook is en dat er allemaal tekenen verschijnen. Gemeente, zo verschijnt God blinkende. En nu die eerste woorden. Nog een keer. Toen, dus na alles wat we hebben overdacht. Toen sprak God, ja die God, die heilige God, deze woorden. Ik ben de Heere, uw God. Hoort u dat, gemeente? Ja, we hebben het al zo vaak gehoord. Hier gaat het over Heere met 5 hoofdletters. U weet het, dat is de verbondsgod. Denk jongens en meisjes maar aan een huwelijk van een man en een vrouw die trouwen met elkaar en die beloven elkaar over en weer liefde en trouw. Zo heeft deze Heere God nu het volk Israël getrouwd. Inderdaad, die heilige God. Inderdaad, die hoge God. Inderdaad, die verheven God. Hij is in een huwelijk getreden met Israël. Ik ben de Heere, uw. Dat is inderdaad Israël. En laten we dan ook nog kort opletten wat er allemaal al gebeurd is in de achterliggende tijd. Als het gaat om het volk Israël. Het volk Israël is inderdaad Egypte uitgegaan. Toen zijn ze op enig moment gekomen in Mara. Daar was het water bitter. Ze konden het niet drinken. Toen werd er gemopperd. Gemord. Opstand tegen de hemel. Het volk is uiteindelijk verder gereisd. Toen kwamen ze in de woestijn Sin. Toen was er geen eten voorhanden. Opnieuw werd er gemopperd, werd er geklaagd. Want in Egypte was er tenminste nog vlees. Uiteindelijk zijn ze gekomen, om niet meer te noemen, in Rafidim. Was ook geen water voorhanden. Opnieuw gingen de gebalde vuisten naar de hemel. Geliefde gemeente, wat heeft de Heere al in deze achterliggende 3 maanden... veel van het volk verdragen en moeten dragen. En toch zegt de Heer in zijn goedheid, ik ben de Heere, uw God. Ik heb u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid. Dat heb ik voor u gedaan, mijn volk. Proeft u het, gemeente? Dit zijn woorden van genade, van liefde en van goedheid. Inderdaad, van die heilige hoge God. Wat daalt hij in deze woorden toch laag af? U zegt maar, is dan het hele volk Israël zalig geworden omdat het uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid is? Nee, zo moeten we het niet lezen. Ik kan daar niet te diep op ingaan binnen het bestek van deze dienst. Maar we weten dat de Heer in het merendeel van Israël geen behagen heeft gehad. Dat zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Er zijn 2 soorten kinderen van het verbond. Zij die daadwerkelijk in het Kanaan van de rust zullen aankomen, maar ook die om zullen komen in de woestijn. Dat is een teken van het verbond. Wij allen zijn inclusief de dopelingen van vanmorgen. Wij allen zijn inbegrepen in het verbond. In dat opzicht uitgeleid uit Egypte, het bondsvolk is helemaal uitgeleid. Maar dat betekent niet dat elke bondeling... Dat is heel verdrietig om te moeten zeggen, maar het betekent niet dat elke bondeling automatisch ook aankomt in het beloofde land, in het land der rusten hierboven. Nee, dat is ook wel de ernst. Maar die heilige God gaat in zijn goedheid een verbond aan met Israël en leidt hen uit het slavenhuis, uit het diensthuis. En wanneer we dan stilgestaan hebben bij de inleiding van de wet, gaan we naar onze tweede gedachte, de indeling van de wet. Vragen aan woord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen. waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Het woord van de Heer is tot ons gekomen door verschillende bijbelschrijvers. Mozes, andere bijbelschrijvers, de evangelisten, de apostelen. De Bijbel komt tot ons door verschillende mannen die gedreven door Gods geest ons het woord hebben toevertrouwd in opdracht van de Heer. Er is één gedeelte dat door de vinger van God zelf geschreven is. Dat zijn de 10 geboden. Hij heeft ze uitgesproken 2 maal. Hij heeft ze ook vastgelegd in stenen tafelen. Hoe dat precies is gebeurd weten we niet, want God is een geest. Hij heeft niet letterlijk een hand en een vinger. Maar we buigen voor Gods schrift. Hij heeft die wet hoogstpersoonlijk zelf gegeven en in stenen tafelen gegrift. Dat leert ons gemeente vanmiddag en dat is wel belangrijk om te benadrukken, dat de wet ook blijvend is. Het is jonge mensen in stenen gegrift. Want jullie komen ze tegen. En u ook gemeente. Volop in Nederland. Mensen die zeggen, de wet heeft afgedaan. De wet heeft geen betekenis meer. We zijn vrij van de wet. We mogen die wet uitzwaaien. Daar hebben we niet meer mee van doen. Nee, gemeente, zo mogen we niet denken. God heeft met zijn eigen vinger in stenen tafelen die wet gegeven. Dat is een teken van blijvende kracht. Denk nog maar even terug aan Job. We hebben er laatst een broeder mee begraven met die tekst. Och dat mijn woorden opgeschreven werden, och dat ze toch in stenen rots uitgehouwen werden. Rots is een teken van eeuwigdurende kracht. Altijd durende kracht. De wet houdt haar kracht tot op de jongste dag. Om niet meer te noemen. Christus heeft ook gezegd. Ik ben niet gekomen om die wet te ontbinden. Maar om die wet te vervullen. En daarom zien we ook in het Nieuwe Testament. Wanneer Paulus de wet ter sprake brengt. Dat Paulus dat niet alleen doet aan de hand van de 10 geboden. Maar vaak ook de volgorde hanteert van die 10 geboden. Dus wanneer u in gesprek bent met hen die zeggen, de wet doet er niet meer toe, u mag ze vrijmoedig wijzen op deze zaken die vanuit Gods woord tot ons komen. Maar dan die 2 tafelen, gemeente. Het is een gedachte van Calvijn waar we vanmiddag bij worden bepaald. De eerste geboden, 4, die gaan over een verticale relatie tussen God en ons. 4, op de ene tafel. 6 geboden, zo zegt Calvijn, op die andere tafel. Die hebben betrekking op de horizontale dimensie, als ik het zo mag zeggen. Wij en onze naasten. Verticaal, horizontaal. Met alle waardering en met alle respect voor Calvijn, u weet, die respecteren we, die houden we hoog. Maar dit is een gedachte die we zo niet terug kunnen voeren op Gods woord. Niet op deze manier. We weten namelijk helemaal niet zeker dat de 10 geboden op deze manier zijn ingedeeld. We kunnen het ook niet helemaal ontkennen, dat geef ik toe. Maar we kunnen ook niet helemaal bijbelstaven dat het precies zo is geweest. In de 14e eeuw voor Christus zijn er namelijk al tabletten gevonden, verdragen, waarbij er sprake was van een origineel en een afschrift. Dus één voor mij als koning en één voor de vassal of de onderkoning, ook een afschrift. Dus 1 origineel voor mij en een kopie voor de ander. En dan voelen we wel aan, dan hebben die stenen tafelen dezelfde inhoud gehad. Origineel, kopie. En misschien mogen we het wel zo zien vanmiddag. 1 voor de Heere, 1 verbondspartij en 1 voor het volk. Terwijl ze uiteindelijk beide aan het volk gegeven zijn. Het zou echt kunnen, gemeente, want de geschiedenis spreekt daarvan. Hoe dan ook, we kunnen het niet staven met Bijbelse argumenten dat dit helemaal klopt. We kunnen het ook niet helemaal ontkrachten. Ik hoop dat u ook de vraagtekens voelt in mijn betoog. We weten het niet helemaal zeker dat het zo is wat de Heidelberger hier zegt. Het is ook heel goed mogelijk dat die twee stenen tafelen identiek zijn geweest. Wat wel waar is, en daar buigen we voor. De eerste geboden gaan over de relatie tot de Here. En die andere geboden over de relatie tot onze naaste. En dan gaan we in het voetspoor van de Heer Jezus, die het gezegd heeft. God lief te moeten hebben boven alles. En de naaste als onszelf. De indeling van de wet. We gaan naar de inhoud. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? U begrijpt, gemeente, we kunnen alles niet uitputtend behandelen vanmiddag. Maar we gaan deze zondagsafdeling wel door met elkaar. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dan moeten we eerst nog kort blikken naar het eerste gebod. Blikken op dat gebod. We zijn er net aan voorbij gegaan. Het eerste gebod luidt: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Er staat dus niet: gij zult geen andere goden hebben. Er staat: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is echt wat anders. Eigenlijk zegt de Heere God hiermee: er zullen geen afgoden voor mijn ogen zijn. Mijn lieve volk waarmee ik ben getrouwd, mijn lieve volk Israël met wie ik in een huwelijk ben getreden, ik kan het niet zien dat u de afgoden dient. Kan ik niet zien. En ik wil niet confronteren vanmiddag, maar ik wil het wel proberen dichtbij te brengen. Denk, ouderen en jongeren in de gemeente, maar aan het feit dat u bij wijze van spreken uw telefoon, de telefoon van uw vrouw of man zou doorgaan en u vindt daar in die telefoon allemaal berichten, WhatsApp-berichten van een andere vrouw of van een andere man. U ziet dat er allemaal berichten worden gestuurd waarin het gaat over liefdesbetuigingen en allemaal affectie klinkt erin door. Dat kun je toch niet zien? Weg ermee! Denk daar maar aan. Het wordt geestelijk overspel genoemd, gemeente. Afgodendienst, geestelijk overspel. Ze zullen niet voor mijn ogen zijn, zegt de Heere, die afgoden. Wat voor afgoden dan? Waar moet ik dan aan denken? Over welke zaken gaat het dan die de Heere verfoeit en die hij niet wil? Vraag en antwoord 94. We maken weer een sprong. Dat ik zo lief als mijn mijner ziele zaligheid is, ja, daar moeten we ook kort op letten, gemeente. Is mijn ziel mij lief? Is de zaligheid van mijn ziel mij echt lief? Maar zo lief als de zaligheid van mijn ziel mij is, moet ik alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijden, dus vermijden, en daar moet ik vandaan vluchten. Ervan vlieden. Nou, we gaan ze bij langs. Het gaat allereerst over afgoderij. Daar komen we zo aan het eind van de prediking nog op terug. Bij vraag en antwoord 95. We kunnen overgaan naar toverij. Nou, dominee, daar kunnen we kort in zijn, want wij doen niet aan toveren. Hocus pocus. Jongens en meisjes. Doen wij niet aan toveren, gemeente? Of kijken wij, net als de wereld, ook naar Disney-films als Frozen? Kijken wij ook naar Harry Potter? Of naar Aladdin, nog zo'n kaskraker, met zijn geest uit de toverlamp en zijn vliegende tapijten? Nee, nu moet u niet zeggen, ach, dat is maar kinderspiel, kinderspel. Wat moralistisch, dominee de Jong vanmiddag. Het politiebloed stroomt nog door uw aderen. Nee, gemeente. Heeft niks met moralisme te maken. Heeft ook niks met kinderspel te maken. De Heere God heeft vanwege tovenarij de Canaanitische volken uitgeroeid. Is geen kinderspel. Al die toverstafjes, al die spookjes, al die taferelen. Het is magie. En dat mogen we niet afdoen als een futiliteit. Echt niet. Dan proeven we niet goed wat de wet van de Heere zegt. Echt niet. Waarzegging. Maar ik kijk toch niet in een glazen bol. En ik ga toch niet naar iemand die tarotkaarten legt. Nee, maar misschien wel snel even die horoscoop checken, jonge mensen. Even kijken wat je deze week te wachten staat. Lieve vrienden, we hebben het wel meer gezegd, lieve vrienden. Wanneer ik vanmiddag tegen jullie zeg dat één van jullie komende week de trein gaat missen, dan is er natuurlijk altijd één van jullie die de trein gaat missen. En als ik zeg dat één van jullie komende week struikelt over een stoeptegel, dan is er altijd één van jullie die struikelt over een stoeptegel. Het is niet geloofwaardig, echt niet. Trap er niet in. Het is klinkklare onzin. Maar buiten dat, en dat is nog veel belangrijker, gemeente. God wil het niet. En gebruik daarom ook maar geen opmerkingen van, ja, ik kan ook geen koffiedik kijken. Ja, ik heb ook geen glazen bol. We kunnen niet in de toekomst kijken. Gebruik dat soort uitdrukkingen ook maar gewoon niet. Laat de geboden van de Heere wijd zijn. Superstitie, dat is geloof in boven, super is boven, boven natuurlijke krachten of bijgeloof. Het gaat hier over bijgeloof, gemeente. Er zijn heel veel vliegtuigmaatschappijen, waaronder KLM, die geen stoelrij nummer 13 hebben. Er zijn hotelketens die geen 13e etage hebben en ook geen nummer 13, wat kamernummer betreft. We hoeven het echt niet ver weg te zoeken, gemeente, maar laat ook bijgeloof bij ons niet gevonden worden. Aanroeping van de heiligen of andere schepsel. Nee, wij roepen, hoop ik, geen heiligen aan. Maar als ik het slot lees van dit gedeelte, dan gaat het ook over ere geven aan schepselen. En daar horen soms ook wel vermeende heiligen bij. Misschien wel een dominee. Gedenk uw voorgangeren, zeker gedenk uw voorgangeren. Eer ze maar, hou ze maar hoog. Maar gemeente, hier kunnen wij ook te ver in doorgaan. Dat we de dienstknechten van de Heere te veel eer geven. Het voorbeeld heeft onlangs nog geklonken in de consistorie. Ik wil het ook graag met u delen. John Owen ging een keer op weg naar een chapel, naar een kapel, om daar te horen naar de beroemde prediker Edmund Calamy, een sprekende dominee. En John Owen liep in zijn overtuiging, de Heer had hem ontdekt aan zijn schuld, en hij ging zitten samen met zijn kameraad met wie hij die kerk was binnengegaan, en wie komt er de kerk binnen? Geen Edmund Calamy, maar een andere dienstknecht van de Heer, want Edmund Calamy was verhinderd. En er is misschien wel iets in zijn hart geweest van het leven van Jacob, en ziet, het was Lea. En zijn kameraad zegt, John, we gaan hier weg, want verderop is nog een andere populaire dominee. Maar John Owen zei, laten we toch maar blijven. En dat werd een onvergetelijke dienst voor deze Puritein. Want deze prediker die sprak over Matthäus 8. Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige? En dat was het middel voor John Owen om tot de ruimte te komen. Laten we geen waarde hechten, gemeente, aan een bijzondere predikant. Want die zijn er namelijk helemaal niet. Geen aanroeping of eer geven aan heiligen of andere schepselen. Dat moet gemeden worden en daar moet voor worden gevlucht. En dan gaat het over datgene wat wel moet gebeuren. We hebben nu kort gehoord wat niet mag gebeuren. Er wordt nu ook gewezen op datgene wat wel moet gebeuren. En de enige ware God recht leren kennen. Ook dat is meer gezegd, maar een heilzame herhaling kan nooit kwaad, anders zou het ook niet heilzaam zijn. Geloof het niet als er gezegd wordt dat alle godsdiensten uiteindelijk teruggaan op één God. Allah, Boeddha, Mohammed. Geloof het niet. Er is één naam onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Dat is de naam van de Heer Jezus en dien gekruisigd. Alleen in hem is zaligheid. Door Christus kunnen wij tot God gaan en zo kunnen we hem ook recht leren kennen. Ja, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Mijn schapen horen mijn stem. Mijn schapen volgen mij. Mijn schapen, ja, volgen mij in de dingen die ik van hen vraag. Zij kennen mij. En dan mogen we hier ook stilstaan bij een hele diepe manier van kennen. Want als de Bijbel spreekt over kennen, dan is dat een intieme manier van kennen. Niet oppervlakkig, van die ken ik wel, terwijl we nog nooit een woord met elkaar gesproken hebben. Nee, recht kennen, een intieme, vertrouwelijke manier van kennen. En die Heere alleen vertrouwen. Psalm 9 zegt het, dat degenen die de Heere kennen, ook op hem zullen vertrouwen. En dan in alle ootmoedigheid, leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen. Dat is ook een trek waar heel veel over te zeggen zou zijn, gemeente. Het is een heel Bijbelse trek, die ootmoed. Klein worden voor God. Ik noemde in het gebed Abraham. Abraham maakt zich niet alleen klein voor de Heere, daar hebben we net iets over gezegd in het kanselgebed. Maar Abraham is ook ootmoedig tegenover zijn naaste. Daar staat hij als rijke vorst. En hij maakt zich klein voor de zonen van Het, om een graf te kunnen kopen voor zijn lieve vrouw Sarah. Denk ook nog maar even terug aan Rut, hoe zij zich klein maakt voor Boas. We kunnen ook denken aan Mefiboset, die zich klein maakt voor David. Het zijn allemaal trekken die iets laten zien van het genadeleven. De ootmoed, hem alleen onderwerpen. En dan ook dat laatste, van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste iets tegen zijn wil doen. Gemeente, wij moeten door, we moeten voort. Hier gaat het over het ware geloof, het vrezen van de Heere, het eren van de Heere. En daar hebben we al meerdere malen van gezegd, dat is een hele tere. En een verborgen omgang met de Heere. Een aanhankelijk en een afhankelijk leven. Een vertrouwen op hem. Een steeds meer en meer overgeven aan hen. En steeds maar vragen. Heere, wilt u mij alstublieft leren. Om te leven zoals u dat van mij vraagt. Leer mij toch uw wet betrachten. Leer mij toch in het spoor van uw geboden gaan. Ja, ik wil zo graag mijn treden in uw spoor zetten. Heer, wilt u daar mij bij helpen? Alsjeblieft. Leer mij toch naar uw wil te handelen. En dan eindigt dit met een spits. Dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Jeremiah Burroughs, een ander puritein, heeft een boekje geschreven over de zonde, en die zegt daar, er schuilt meer kwaad in de kleinste zonde dan in de grootste verdrukking. Ja, daar moeten we een poosje over nadenken. Er schuilt meer kwaad in de kleinste zonde dan in de grootste verdrukking. En de Heidelberger valt er maar in mee toe, dan dat ik ook maar het allerminste doe tegen zijn wil. En dan nog vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Het gaat hier dus over het geopenbaard worden van de Heere in zijn woord. In de Bijbel openbaart de Heere zich. In de prediking van zijn woord openbaart hij zich. Hij laat daarin iets van zichzelf zien. Hij onthult zich, zijn eigen persoon, zijn daden en zijn werken. Hoe de Heere zich openbaart, hopen we de volgende keer meer van te horen als het gaat over het tweede gebod. Maar afgoderij is nu ook in de plaats van God iets stellen waar ik mijn vertrouwen op stel. Ja, je moet in het Erasmus ziekenhuis zijn. Daar heb je die ene chirurg, die hartspecialist, weet je wel. Daar moet je zijn. Of het UMC, daar heb je pas specialisten. Daar kun je op bouwen. Ja, is het zo, gemeente? Praten we zo? Of mogen we eerst onze handen vouwen en vragen of de Heere inderdaad de kennis van die mannen, de kennis van die chirurgen, de kennis van die doktoren wil gebruiken? Hier heb je een pilletje, dit werkt. Dit medicijn moet je eens proberen. Daar knap je van op. En we nemen hem in en we vertrouwen erop. Of mogen we ook over deze middelen de zegen afbidden van de Heere? Of stellen we het in de plaats van de Heere? En ja, we verzekeren ons van wieg tot graf. Of mogen we ook die zaken, die middelen, leggen in de hand van de Heere, als we niet gewetensbezwaard zijn? Want dat kan ook. Laten we daar ook oog voor houden. Maar laten we het alles voor het aangezicht van de Heere doen. En laten we het biddend in zijn handen leggen. Want, dat kan ook nog. Het is niet alleen iets in de plaats stellen van de Heere, maar we kunnen het ook gebruiken naast hem. Dus dat we wel op de Heere vertrouwen enerzijds, maar tegelijk ook vertrouwen op andere zaken. En dan moeten we het vanmiddag ook maar eerlijk zeggen, dat kan ook een vertrouwen zijn op onszelf. Op mijn spierballen, op mijn lichaamskracht, op mijn hersenen, op mijn hoofd, op mijn kennis, op mijn wijsheid, op al die zaken kan ik ook mijn vertrouwen stellen. Dan stel ik vlees tot mijn arm, zegt de Heere. Ja. En dan moeten we ook maar zo eerlijk zijn vanmiddag, dat moeten we altijd, maar ook maar zo eerlijk zijn dat we daar nu ons bestaan helemaal in tegen hebben. Want ik noemde net de naam van Calvijn. Toen was ik het misschien niet helemaal met hem eens, op dat vlak. Maar hier val ik de reformator wel helemaal in bij. Dat mijn hart een fabriek is vol afgoden. Aan de lopende band wordt in mijn hart afgoden geproduceerd. Het is zometeen tijd om amen te zeggen, gemeente. De scherpte trekt weg. Aan de lopende band wordt in mijn hart gewerkt aan het produceren van afgoden. 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 En de kleinste afgod, of het kleinste woordje, is het woordje ik. En dat is nu de grootste afgod. En daar moeten we nu aan ontdekt worden. In de hoop en in de verwachting dat we gaan schuilen achter hem, die de grote wetsvolbrenger is. De Heer Jezus is door het land gegaan, heeft zijn leven geleefd voor de ogen van velen, als het volmaakte lam, ik roep nog één keer in uw herinnering terug, de gang van het paaslam. De mensen hebben het kunnen zien, hij is helemaal onschuldig, hij is volmaakt, volkomen. Elk woord dat hij sprak was goed. Elke vraag die hij stelde was volmaakt. Elk antwoord dat hij gaf was onberispelijk. Hij heeft nooit één verkeerde gedachte gehad. Nooit een verkeerd verlangen of verkeerde begeerte. In alles heeft hij de wil van zijn Vader gedaan. Gemeente, laten we schuilen achter hem. Laten we schuilen achter zijn werk. Want er komt een dag. Er komt een dag. Daar bepaalt Jesaja ons vanmiddag bij. Er komt een dag, zo zegt Jesaja. In Jesaja 2 vers 17. Dat de hoogheid van de mensen zal gebogen worden. En de hoogheid van mannen, misschien in eigen kracht hebben gestreden, vernederd zal worden. En dan zal de Heere in die dag verheven zijn. En dan zegt Jesaja, op die dag zullen alle afgoden ganselijk, dus helemaal vergaan. afgoden van hout? Van steen? In die dag, Jesaja 2 vers 20, in die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke ze zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neer te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. Op de jongste dag, gemeente, zullen alle afgoden weggeworpen worden, weggedaan worden. Verliezen ze in één klap hun waarde. En de Heere geef ons allen vanmiddag, dat we het mogen zeggen, weg wereld, weg schatten, weg met die afgoden, heen en uit, wat heb ik langer met de afgoden te doen? Maar dat we het mogen zeggen, want deze God is onze God. Amen.